gemeente, met het gebed om Gods geest in luisteren en spreken willen we dus vanmiddag stilstaan bij zondag 41 van de Heidelberger Catechismus. U zult het inmiddels wel voor u hebben. Zondag 41 gaat over het zevende gebod en er zijn twee vragen en twee antwoorden. Zullen we het eerst met elkaar gaan lezen? Vraag 108. Wat leert ons het zevende gebod? Antwoord. Dat alle onkuisheid van God vervloekt is. En dat wij daarom, haar van harte vijand zijnde, kuis en ingetogen leven moeten. Het zij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Vraag 109. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echt breken? En wat is echt breken in Gods ogen? En dergelijke schandelijkheden. Leest u dat dus? Dergelijke schandigheden, dus echt breken is een schandelijkheid. Zo spraken onze vaderen daarover. Verbiedt God niet meer dan echt breken en dergelijke schandelijkheden? Antwoord, dewijl, dat betekent aangezien dewijl ons lichaam en ziel tempelen des Heiligen Geestes zijn, zo wil hij dat wij ze beide, lichaam en ziel, zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. We gaan het samenvatten, gemeente, met de woorden: het zevende gebod en de bruiloft van het lam. Het zevende gebod en de bruiloft van het lam. We gaan stilstaan bij drie gedachten. Ten eerste wat de Vader eist. Ten tweede wat de Zoon volbracht. En ten derde wat de Heilige Geest werkt. Dus het zevende gebod en de bruiloft van het lam. Daar hebben we uit gelezen, Openbaring 19. Er komen drie gedachten. Ten eerste, wat de Vader eist. Wat vraagt de Vader? Wat eist hij nou in dit gebod? In de tweede gedachte, wat de Zoon, de Heer Jezus, in dit gebod volbracht heeft. En in de derde plaats, wat de Heilige Geest werkt in het hart. Vader, Zoon en Heilige Geest. Jongere kinderen, je staat in een heel druk leven, u ook, hè? Ja. Ik begin gelijk met een heel belangrijke vraag. Waar reist u eigenlijk heen? In dit leven. Rilland is indrukwekkend geconfronteerd met de dood opnieuw. Zelfs van een jonge man. Dat is vanmorgen meegedeeld. En vanmiddag moest er weer een rouwbericht. En waar reist u heen? Van waar komt u en waar gaat u heen? Andere familie stond van de week aan het graf in Krabbendijken. Van waar komt u en waar reist u heen? Is dat een vraag voor ons? U zegt, ik had gedacht het zevende gebod. Ja, en waarom is er nu het zevende gebod? Dat zevende gebod, geplaatst in de catechismus, heeft een functie. En die functie is om een kind van God, dat op weg is naar de bruiloft van het lam, te leiden. Net zo, kinderen, jongeren, als de boeien in de Westerschelde de schepen leiden naar de haven van Antwerpen. Dat begrijp jij. Die schepen kunnen niet zomaar even in het wilde weg oversteken en die boot de straat induwen. Nee, dat kan niet. Maar die moeten varen langs de boeien. Nou, zo moet het kind van God langs de boeien van Gods heilige wet varen naar de bruiloft van het Lam. Dat is eigenlijk de bedoeling van zondag 41. En natuurlijk gaat er dan nog veel meer komen. Ook voor mensen die zeggen, maar ik ben niet bekeerd. Ja, hoe komt dat nu eigenlijk? Waarom eigenlijk niet? Wordt het nou niet hoog tijd dat u zich daar ernstig bezorgd over gaat maken? U zegt, daar ben ik. Dan hoop ik dat u vanmiddag iets hoort van een die alles volbracht heeft. Het gaat dus, gemeente, op weg naar de bruiloft van het Lam. Bruiloft, dat is een blijde dag, een feestelijke dag, toch? Zeker. Dan wordt er een huwelijk gesloten, dat is een hoogtepunt. Dan worden bruidegom en bruid met elkaar verenigd. Zij die apart waren, worden samengevoegd. Nou, gemeente, zo gaat de kerk van Christus naar het bruiloftsfeest. Naar de vereniging. Naar de fysieke vereniging. Hoe is die kerk dan hier op aarde? Ondertrouwd. En ze zien uit naar de bruiloft van het Lam. O, dat mogen vanmiddag wel verwakkerd worden. Ze zien uit naar de huwelijksvoltrekking. Ze zien uit naar de maaltijd met de bruidegom. Ze zien uit naar het bruiloftskleed. En dan mag ik u vanmiddag zeggen, zo ziet de bruidegom uit. En dat is gelijk de toepassing voor Gods kinderen. Zo ziet de bruidegom uit. Naar een toebereide bruid, schoon, heilig, onbevlekt, zuiver. Dat is zijn verlangen. Maar gemeente, ondertussen staat die bruid wel in dit leven. Nou, gewoon hier in Rilland, ja? Met je mobiel op zak. Als je achter je computer zit, met allerlei advertenties die te schunnig zijn om hier te benoemen. Met allerlei billboards die je van alles vertellen. Of allerlei snetkranten. Of tijdschriften. Met allerlei vuile praat op je werk. Met allerlei mensen die je proberen te verleiden tot de zonde van ontucht, van overspel, van hoererij. Zo staat dat kind van God in de wereld. En nou geeft de Heere dit goede gebod om hen te begeleiden naar de bruiloft van het Lam. Dat ze zich onbesmet zouden weten. Dat ze zouden vluchten voor de vuiligheid van de grote hoer, zoals Openbaring 19 het zegt. Nou, is dat nou een zaak die uw interesse wekt? Kijk, gemeente, het zevende gebod is natuurlijk een gebod dat heeft onze belangstelling enerzijds. En er zijn mensen die zien er zelfs naar uit. Er zijn mensen die zien er geweldig tegenop. En wat gaat hij zeggen? En heeft hij daar aandacht voor? En dat is zeer terecht, hoor. Want dat mag u gerust weten. Met een enkel woord kan veel bedorven zijn. En zet, Heere, een wacht voor mijn lippen. Begrijpt u? Maar met dit intro heb ik dit gebod neergezet vanuit een totaal ander perspectief. Want het is Gods goede gebod waar een kind van God staat die aangevochten wordt, het meest nog door zijn eigen bestaan, door zijn eigen vuile, overspelige hart. En daarom geeft de Heere dit gebod. En u die onbekeerd bent, de bedoeling, dan ga ik 3 belangrijke opmerkingen maken. Gods bedoeling met dit gebod is ons geluk. Is ons geluk. Dat is het eerste. Het tweede, gemeente, overtreding van het 7e gebod brengt zeer diepe verwondingen toe op zielen van mensen. En misschien wordt dat vanmiddag wel benoemd. En weet u wat ik u dan wens? Als u zegt, ik had dit nooit willen horen. Dan wens ik u toe dat als u thuis komt, dat u een plaatsje mag hebben waar u de Heere uw nood en uw verdriet mag bekendmaken. In de derde plaats, stilte rond dit gebod is tot vreugde van de Satan. Die vindt dat wel best. Als we de boel een beetje toedekken. Maar dat is niet de bedoeling vanmiddag, zonder dat we alles volledig kunnen benoemen. We gaan naar de eerste gedachte, wat de Vader eist. En dan doe ik een greep en maak ik keuzes. Ik ga 5 punten langs in die eerste gedachte. Wat eist God de Vader nu op weg naar de bruiloft van het Lam? In dat eeuwigheidsperspectief staat het 7e gebod. Ik heb het eerste punt genoemd in die eerste gedachte, voorzichtigheid. Waarom voorzichtigheid? Nou, wanneer ben je nu echt gelukkig? Wanneer ben je nu echt gelukkig? Er is een vreemde gedachtegang dat ongehuwde mensen ongelukkig zijn of zo. En alsof trouwen het een en het al is. Nou, trouwen is letterlijk het einde niet. Want het gaat naar de bruiloft van het Lam. En het is een zegen als je een heel goed huwelijk mag hebben. Maar voorzichtigheid, waar haal ik dat vandaan? Omdat de catechismus in antwoord 108 heel duidelijk zegt en de mogelijkheid geeft van je bent in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Of daarbuiten. En dan heb ik vanmiddag in het bijzonder het vizier op diegene in dit eerste stukje die alleen ook door het leven gaan. Wie ging er alleen door het leven in eerste instantie? Adam. Was Adam gelukkig? Nou, zegt u, er staat in de Bijbel, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ja, wie zegt dat? Wie zei dat? Dat zei de Heere. Dat zei Adam niet. Adam was op dat moment gelukkig. Maar de Heere zei, het is toch niet goed dat hij alleen is. Ik ga er een vrouw bij geven. Dus Adam was gelukkig alleen. Waarom? Hij had aan God genoeg. Dat was zijn leven, samen met God. En als jij alleen door het leven gaat, of u, samen met God, ben je een gelukkig mens. En zij die samen door het leven gaan, zonder God, zijn ongelukkig. Snapt u? En dat zet het even in een heel ander perspectief. Samen gelukkig met God is natuurlijk een vreugde. Ongehuwd alleen. Om allerlei oorzaak. Misschien voel je je daar wel heel goed bij. Dat kan. Dat is een zegen. En zijn er ook voor wie dat een teleurstelling is? Dat is een tweede groep mensen. Die zeggen, ik zou wel graag willen trouwen. Een derde groep mensen, ik ben dus bezig met buiten de heilige huwelijke staat. En zijn er die vinden dat comfortabel. En zijn er die zeggen, ik zou wel willen trouwen. Er zijn er, dat is een derde groep, die zeggen, maar ik ben anders geaard. Ik zal nooit kunnen trouwen. Er zijn er die beperkingen hebben. Fysiek. Geestelijk. En die kunnen nooit trouwen. Er zijn er die in rouw zijn. En die niet meer in de heilige huwelijke staat leven. Wat geeft dat ook een verdriet. Als de huwelijksband zo is doorgesneden. Maar luister eens, nu in het perspectief van Openbaring 19, waar gaat het nou heen? Naar de bruiloft van het Lam. Daar zal geen man en vrouw zijn. Daar zal het huwelijk niet zijn. Dus in uw alleen zijn, is er al iets van de eeuwigheid zichtbaar. Zo zal het in de eeuwigheid ook zijn. En wie hebt u dan nu en voor dan? Wat zijn er, ik ga in dit eerste stukje een nieuwe lijn trekken. Wat zijn er in de Bijbel veel alleenstaande mensen? En wat zijn ze dienstbaar en tot grote zegen in Gods koninkrijk geweest? Weet u dat? Zal ik een greep doen? Elia, Elisa, Johannes de Doper, Anna, de profetes, weduwe. Paulus, vier dochters van Filippus in Handelingen. Martha, Maria, Lazarus. Zo, Christus zelf. Maar tot grote zegen alleenstaande. Paulus zegt in 1 Korinthe 7, u hebt een groot voorrecht. U kunt al uw tijd aan de Heer en zijn dienst geven. Doet u dat ook? Oh, misschien mag dit dan. Misschien wel in teleurstelling, verdriet. Mag dit een punt van gebed worden. Heer, als het dan zo is, laat me dan dienstbaar zijn in uw koninkrijk. Wat de Vader eist. In de tweede plaats wil ik het dan hebben over het huwelijk. Hij eist een huwelijk wat eerlijk is. Het is niet goed dat een mens alleen zij. In dat huwelijk moet iets, Efeze 5, vers 33... moet iets vertoond worden van de grote verborgenheid. Wat dan? Van gemeenschap. Wat is dat? Van het samenkomen, van het samen zijn van bruid en bruidegom. En die twee zullen tot één vlees zijn. Gemeente, het huwelijk is een grote zegen. Het mag niet gebroken worden. Waarom niet? Heeft Christus zijn bruidskerk verlaten? Toen de bruidskerk hem verliet? Hij bleef zijn bruid trouw tot het einde. Zijn er dan geen mogelijkheden tot scheiden? Bedoelt u? Er is een mogelijkheid vanuit Gods woord. Maar is het niet zeer verdrietig? Is het niet zeer tegen de bedoeling van de Heere in? En daarom, Als het huwelijk gebroken wordt, is dat zeer ernstig en nooit Gods bedoeling. Het moet zijn als een drievoudig snoer, het huwelijk. De heilige huwelijke staat, en dan ben ik bij een derde punt. Dat is heiligheid. Heiligheid. Binnen het huwelijk en daarbuiten. Wat eist de vader? Nou, het staat duidelijk in het zevende gebod dat wij alle onkuisheid moeten haten, van harte vijand moeten zijn. De Heere eist heiligheid, zuiverheid. En dan staat er een lijstje in de catechismus in lusten. Eigenlijk moet u het andersom lezen. Lusten, gedachten, woorden, gebaren. Want het begint bij lusten. Dat worden gedachten. Dat worden woorden of zelfs gebaren, handelingen. En de Heere eist heiligheid. Wat hebben ouders in de heilige huwelijke staat daarin ook een voorbeeldfunctie naar kinderen toe om dat over te dragen? Jongeren, ik zie in de verwijsteksten Matthäus 5, vers 27 en 28. Maar ik zeg u dat zo wie een vrouw aanziet om dezelfde te begeren, die heeft al reden overspel gepleegd. Ik noem een volgend punt in deze eerste gedachte. De Heere eist dat wij vluchten. Vluchten. Voor de hoererij. Je lichaam is geen tool of zo voor plezier of perfectie. Wij hebben er voorzichtig mee om te gaan. Jozef zegt, zou ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God? En dan wijst de catechismus zo op ingetogen leven. Voorzichtig leven, vluchten, geen seksuele handelingen, zomaar. In verkeringstijd niet, in je eentje niet, want het zijn handelingen die bedoeld zijn voor in het huwelijk. Dat die twee zijn, één zouden zijn. En gemeente, daar hebben we respect en reinheid in te betrachten. En dat is een Bijbelse weg. Jonge mensen, de volgorde tot het huwelijk is verlaten, aankleven, tot één vlees worden. En seksualiteit binnen het huwelijk, buiten het huwelijk, duldt de Heere niet. Dat is een groot kwaad, ook als jullie dat doen voor het huwelijk. Verlaten, aankleven en dan tot één vlees worden. Verlaten, dat staat echt voor een officiële handeling. Je gaat verlaten, je gaat het huis uit. Vervolgens kleef je je vrouw aan. En dan worden ze tot één vlees en dan heeft dat één vlees nog wel een diepere betekenis als alleen vlees. Ja, dat lusten we wel, vlees. Wij zijn vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar het heeft een veel diepere betekenis. Vlucht, vliet de hoererij. En alles wat daartoe trekken kan, zegt de catechismus in de slotregel van 109. Vlucht daarvoor. Ik denk ook, en ik noem het maar, chatrooms, darkrooms, WhatsApp's afbeeldingen, emoties die niet goed zijn, die niet deugen, webcams, Snapchat. Kijkt u mee wat uw kinderen hebben, wat uw kinderen doen? En jongeren, kinderen, de Heere zegt, vlucht ervan, vliet de hoererij. Wat moet ik dan wel doen, positief? Nou, dat is het laatste stukje in de eerste gedachte, wat de vader eist. Hij zegt, dat lichaam van u, dat moet een tempel zijn, staat er in antwoord 109. Het moet een tempel zijn. Mijn lichaam, een tempel, wat is dat, jongeren? Dat is een huis van God. Nou, zo moet jouw lichaam zijn. Een huis van God, waar de Heere in kan wonen, waar hij zich thuis voelt, waar hij gediend wordt, waarin hij de eer krijgt. Kan ik dan met alles doen met mijn lichaam? Wat ik wil en wat ik wens? Ja, dat is wel natuurlijk de maatschappij waarin wij leven. Maar mijn lichaam is geen hotel waar iedereen in mag. Mijn lichaam is geen goot waar ik alles door mag spoelen. Maar mijn lichaam is een verblijfplaats met onze heilige, voor Gods heilige geest. En jonge mensen, dat is iets anders, maar ook net zo goed oudere mensen. Dat is iets anders als waar misschien uw focus op ligt. Als ik maar zo lang mogelijk jong blijf. Als ik het maar zo lang mogelijk kan afdekken. Wat kunnen we daar lang mee bezig zijn? Als ik er maar leuk en voordelig uitziet, een mooi lichaam, gespierd, gebronst. Maar is je lichaam ook een tempel van de Heilige Geest? Want je hebt je lichaam gekregen van de Heere als een lichaam wat dienstbaar moet zijn om een woning te zijn voor Gods Heilige Geest. O, dat de ruimte in Rilland is bewogen zou worden. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest. Dan wordt het een vanzelfheid. Gemeente, wij gaan naar de tweede gedachte. Wat de Zoon volbracht heeft. Ja, is dat nodig dan? Kijk eens naar de catechismustekst. Kom eens mee. Er staat in antwoord 108, de eerste regel, dat alle onkuisheid van God vervloekt is. Vervloekt. Rijp voor de vloek. Verwezen naar de vloek. Een vloek te zijn en te worden. Komen die teksten nog binnen in Rilland? Doet dat nog iets met u? Als u in de eerste gedachte maar een tipje hebt gehoord. Lusten, gedachten, woorden, daden. Wie staat er niet schuldig? Dan klinkt er in dit gebod vervloekt. Vraag 119. Schandelijkheden spreken ze over. Gemeente, wat hebben wij over ons afgeroepen en over op ons afgetrokken? Dat is de eeuwige vloek. En wat brengt ons dat nu? Want als ik de tweede gedachte zal proberen te bepreken, dan gaat het over wat de Zoon volbracht heeft. En dan zou ik u kunnen vertellen dat hij heilig is en onnozel is en afgescheiden van de zondaren. Maar voor wie in Rilland zal dat nou het blij gezang zijn? Voor wie? Met betrekking tot dit gebod? Of moet ik alles over u heen laten dalen en zegt u, ik heb het weer gehoord. Maar o, luister toch eens. Voelt u zich wel schuldig aan dit gebod? Bent u erover aangedaan? Bent u erover verbroken? Bent u erover verbrijzeld? Of zit u vanmiddag weer met die lakse houding in de kerk? Alsof u niet schuldig zou zijn aan dit gebod. U zegt maar, ik heb me nooit met hoererij ingelaten. Daar bent u in te prijzen. Maar hoe staat het dan met uw lusten? Toen je die vrouw zag, toen je die man zag, toen je dat beeld zag, toen je die gedachten koesterde, toen je alleen was. Sta je niet schuldig? U zegt, ik voel helemaal niets. Zoek dan verbroken te worden. Zoek dan dat u schuldig zou voelen aan dit gebod in het overdenken van de woorden. Want anders zegt een Jezus die dit gebod volbracht heeft u werkelijk helemaal niets. Er zijn er in de gemeente die schuldig staan aan dit gebod. Nee, niet dat ik dat weet, maar zo werkt dat. Maar zij dekken de zonde toe. En zij spreken daar niet over. Zij storten die niet uit voor Gods aangezicht. Zij dekken die toe. Hoe zult u dan ooit de honing kunnen halen uit deze gedachte? Wat Jezus volbracht heeft. Want als u deze zonde niet belijdt, hoe zal u dan vergeving krijgen? Denkt u dat God ze vergeet? Dat ze bij God zullen verjaren? O zoek er overbroken over te zijn en bedekt uw zonde toch niet. Dan doet u als het volk bij Barabbas en Jezus. De moordenaar dachten ze vrij uit te kunnen sturen en Jezus aan de kant te schuiven. Moet het bij u ook zo gaan? Dat u vanmiddag vrij uitgaat en dat u de verkondigde Jezus terzijde schuift. Volgt u? Kom, zijn er dan toch in Rilland die zeggen, ik sta wel schuldig. O dominee, dit gebod veroordeelt mij en betekent dat ik schuldig sta aan al Gods geboden. O, ga dan luisteren in de tweede gedachte. Met de bede of u zou mogen vluchten naar de reine Jezus. Misschien zit er iemand in de kerk en die zegt, ik heb zo gezondigd tegen dit gebod. O, luister eens. U bent beladen met zonde en schuld. Daarom wordt u nou juist Christus in dit gebod gepreekt. Dat hij zijn ziel heeft uitgestort voor zulke overtreders als een Lot, als een David, als een Rahab de hoer, als een Maria Magdalena, hoort u wel. O, wat houdt u dan toch bij Christus weg? Waarom wendt u zich daar niet naar hem toe met waarachtig berouw, met belijdenis van uw zonde? O, is er dan een tekort in hem? Is het perspectief van de bruiloft van het lam u dan het niet waard? Weet u dan niet van de eeuwige vloek? O, kom, luister naar dit woord. Wat heeft Christus volbracht in dit gebod? Zijn lichaam is een tempel geweest van de Heilige Geest. Zuiver, onnozel, dat betekent zo zonder zonde. Geen smetje zonde was in hem, afgescheiden van de zondaren. Weet u wat hij gedaan heeft? Hij heeft zijn heerlijkheid verlaten. En hij is naar deze vuile, vunzige wereld gegaan. Daar heeft hij als jongere gelopen in jouw leeftijd. In uw leeftijd wellicht. En hij heeft de zonde, want toen was er ook de zonde van hoererij. Hij heeft ze gezien. Hij heeft er nooit in bewilligd. Niet met zijn lusten, niet met zijn gedachten. Laat staan met zijn woorden en daden. Maar gemeente, hij heeft erin gewandeld. In volkomen reinheid en heiligheid. Als het Lam van God. Zo zuiver. Toen hij kwam in Johannes 4, om maar een voorbeeld te noemen, bij die Samaritaanse vrouw, die vol was van de zonde van hoererij. Toen kwam er niet de minste gedachte bij hem op, om met deze vrouw de zonde te bedrijven. Maar weet u hoe het toen bij hem lag? Toen had hij een heilig liefdesverlangen. Om zo'n vuile zondaar te gaan trekken tot de bruiloft van het Lam. Tot dat geestelijke huwelijk. Hoort u dat, zondaren? Tegen het zevende gebod. Dat brandt nu in het hart van deze Jezus. Om de hoeren en de overtreders van dit gebod te brengen in een geestelijk huwelijk. O, wat is dit voor een bruidegom. Hij zoekt het welzijn voor zijn bruid. In dat geestelijk huwelijk. Zij die in de heilige huwelijke staat mogen leven. En daar heeft hij alles voor over gehad. Hij heeft in de heilige huwelijke staat alles voor de bruid over gehad. Dat heeft hij getoond. Hij heeft zijn heerlijkheid voor haar verlaten. Hij heeft in de tweede plaats zijn bruid opgezocht in de riolen van deze wereld. Hij heeft in de derde plaats zijn leven afgelegd, zijn bloed gestort. Jezus heeft alles voor zijn bruid gegeven en die bruid nooit verlaten. Snapt u hoe hij getrouw is geweest tot in de dood? Wat kreeg hij terug van de bruid? Ik ken hem niet. Ik ken de mens niet. Judas die hem verraadt met een kus. O, wat heeft hij veel te verdragen gehad. Maar hij heeft het verdragen en hij heeft zijn bruid niet verlaten. Nooit. Hij heeft de bruiloft bezocht in Cana om te tonen. Wat hij wel niet kon in huwelijken die vastgelopen zijn. In huwelijken waar mensen niet weten hoe het verder moet. Waar iedereen met de handen in het haar zit. En dan gaat hij staan en daar zegt hij het. Dat geen ding bij hem onmogelijk is en dat hij de gehulde te hulp komt. Ook als zij het allerminst verwacht. Hij waarschuwt in Matteüs 19. Om te wandelen in de inzettingen van zijn vader. Hij volbrengt profetisch dat woord van zijn vader. En van de beginnen is het al zo niet geweest. Houdt hij de listige fariseeën voor. Maar in het bijzonder, gemeente. Hoe heeft hij dit volbracht? In zijn priesterlijk werk. Op Gabbata staat een man gebutst, gebeukt, vermoeid, belast. Ontkleed. En de zweep wordt gehaald. En daar knalt de zweep over zijn ontblote rug. Geeseling. was een straf voor echtbrekers. Was een straf in het Romeinse Rijk voor overtreders, onder meer van het zevende gebod. Daar staat de koning van de kerk, alsof hij in dit gebod zich te buiten gegaan is. Alsof hij het met hoeren gehouden heeft in het verborgen en dit gebod heeft overtreden. O, dan wordt hij beetgepakt, ruw. Ruw beetgepakt en gevoerd naar Golgotha's kruisheuvel. En dan wordt hij letterlijk te schande gezet. Naakt. Naakt. Weet u voor wie? Voor degene die naakt hadden moeten hangen vanwege de overtreding van dit gebod. Zo wordt hij door de straten van Jeruzalem gejaagd. O, en dat doet hij nu voor overtreders van het zevende gebod. Daar wordt hij naakt te kijk gehangen. Daar wordt hij gegezeld op dat lichaam wat zuiver is, wat onbesmet is. Waar de minste lusten in zijn hoofd opkomen, daar wordt de doornenkroon ingeduwd. Alsof zijn hoofd een plaats is, een fabriek is. Waar de lusten gevoerd worden, daar staat hij. Daar wordt hij gegezeld, daar wordt hij gehangen. Daar gaan de spijkers zijn lichaam in. Weet u voor wie? Voor u, kinderen des Heren. Opdat uw oude mens gekruisigd zou worden. O, ziet u, overtreders van het zevende gebod, is dat dan uw koning? O, vlucht dan naar de reine Jezus, die zijn kostbaar bloed gegeven heeft, die zijn reine hoofd gegeven heeft, waar de doornen in geduwd werden, die zijn rug ontbloot heeft, alsof hij tegen het zevende gebod gezondigd had. O, wat hij volbracht heeft, altijd in volmaakte zuiverheid en heiligheid geleefd voor zijn vader, opdat hij de kerk zou wassen. En wat was daarvoor nodig? Bloed. Opdat hij ze zuiver en onbesmet zijn vader als een reine maagd zou voorstellen. Kom, wat houdt u toch buiten deze Jezus? Kies je nou weer voor Barabbas? Denk je werkelijk dat de overtreder vrij uitgaat? Vervloekt, die niet blijft, ook in ditgeen wat geschreven is in het zevende gebod. O, kies dan heden, Barabbas, ga je door in je leven? Of deze reine Jezus, vlucht dan tot hem. O, smeek, kun je er niet komen? Of Gods heilige geest je gaande maakt en overdenkt dat woordje vervloekt. Want buiten hem, die tot een vloek geworden is, zal het nooit kunnen op dit gebod alleen al. We gaan zingen. En dat doen we uit Psalm 15, de eerste twee versen. Psalm 15. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Wie zult gekronen met zulk een onwaardeerbaar lot? En wat er verder volgt in het tweede vers, Psalm 15, de versen 1 en 2.
Thank you.
Gemeente, we stonden stil bij het zevende gebod en de bruiloft van het Lam. We hebben gezien wat de Vader eist, wat de Zoon volbracht, maar ook wat de Heilige Geest werkt. Ja. Als u niet in Christus bent, als je buiten God leeft, wat kiest een onbekeerd mens dan? Als hij op een gevaarlijke plaats komt. Jongens, meisjes, als de gelegenheid en de genegenheid samenkomen. O, dan valt een mens. En dat kan zelfs een kind van God worden. Die zo in de zonde valt. Kijk maar naar David. Als de gelegenheid en de genegenheid samenkomen, op wat voor plaats dan ook, op je pc, op je werk, privé, noem maar op. Dan kiezen wij de zonde en niet Jezus. Snapt u? Dan kiezen wij de zonde. En dat ligt er telkens achter, Barabbas, Jezus. Snapt u? O, wat een diepte in dit gebod. Want dat ligt nou in mijn hart. Maar weet u wat nou het grote is? Dat deze Christus nou geen heilige zoekt. Maar hij zoekt de zondaren. Snapt u? Wat hebt u nou toch tegen deze Christus? Waarom leef je nou buiten hem? Als het bij u van binnen zo'n poel is van hoererij en van vuilheid, walg je al van jezelf? O, nou mag ik je er één preken. Wiens heerlijkheid het is om hoeren, om overspelers, om die vunzen, om die op te zoeken, om die te wassen en te reinigen in zijn bloed. Daar ging hij voor in het gericht. En wat gaat de Heilige Geest nou werken, gemeente? O, en kon ik nou eens in je hart kijken? Gaat er nou niet iets branden? Komt er nou geen heilig verlangen naar deze Jezus? Om in hem gevonden te worden. Om je vuile, zondige hart bij hem te wassen en te reinigen. En om in zijn liefde en in zijn gemeenschap te dolen. O, ik lees dat verlangen. Wat werkt de Heilige Geest? Die gaat me bekend maken met mijn vuile bron. Dan komt er zo'n hemels gesprek, zie hier een profeet die mij alles gezegd heeft wat er in mijn hart leeft. Maar er komt ook zo'n verlangen. Ik lees dat in het Hooglied. Er komen ogen die gaan spreken. Uw ogen doen mijn geweld aan. Ze kunnen niet buiten deze Jezus. Ze gaan verlangen naar de bruiloft van het Lam. Ze zijn hier niet meer thuis, snapt u wel? Ze zijn de zonde hier beneden zo moe. Ook op het zevende gebod. En ze weten niet anders als uit te gaan naar Jezus. Want hij is gegeven tot rechtvaardigmaking, tot heiligmaking en tot een volkomen verlossing. En die in Christus is, is een nieuw schepsel. En dan worden ze kuis. Ja, dat gaan ze zoeken. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Dan hebben ze geen andere begeerte om zo te leven, om je zo te kleden. Dan gaan ze zoeken en jagen naar de prijs van het wit, om heilig voor God te leven. En heilig met hem te zijn. Ken u dat nou ook? Dan zoek je niet de mazen op en de randen op. O, zo zong Jodocus Lodestein, heilig moet ik zijn, ik moet als Jezus zijn. Snapt u? En dat leven wordt geopenbaard. Denk je dat dat niet zichtbaar wordt? Dat dat niet gezien wordt? Me dunkt dat dat niet geroken wordt. Oh, ik weet het wel zeker. Ik weet het wel zeker. Dat is nou het werk van Gods Heilige Geest. En kinderen van God, beden dan. Want het gaat over wat de Heilige Geest werkt. Nou, ziet u wat het antwoord zegt? Dat wij haar van harte vijand zijn. En dan kun je je van de buitenkant misschien wel aardig opknappen. Maar oh, hier is die oude mens. 1 Thessalonicenzen 4, vers 3 en 5. 3 tot 5. Dit is de wil van mijn Vader, uw heiligmaking. En wat weet de onreine duivel ook Gods kinderen te verlokken en te plagen? Hij klaagt u misschien wel aan en hij jaagt op u wat dit gebod betreft. Misschien moet u zeggen, ik heb vooral de strijd tegen mezelf. In dat begeer te leven, in de overleggingen, in mijn lusten. Ziet u de verdiensten van Christus dan niet? O, richt het oog, het vizier overdenkt aan hem. Vlucht dan naar hem toe. En ziet hoe Christus geslagen is. En wees zo die zonde van harte vijand. Zo moet u, zoals ze Christus van harte vijand zijn geweest, dat weet u toch. Zo moet u die oude mens van harte vijand zijn slaan. Tot er die wonden komen. Ja, zo deden ze dat vroeger ook wel. Nee, ik zeg niet dat je jezelf moet gaan beschadigen. Want het is een geestelijke weg. Maar gij zijt duur gekocht en daarom, o, die geest is zo teer. Schud ze van u af, die begeerlijkheden. Zoals bij een brandend kleed, een brandende kleding. Als je in brand staat, wat doe je dan? Ga je dan ook een poosje staan kijken? Van nou, ik geloof dat ik in brand sta. Nou, we zullen wel eens even kijken. Ga je als de wiede weer gaan, ga je op de grond rollen, je zoekt water op. Nou, zo actief moet u zijn om de begeerlijkheden, die boze lusten van u af te schudden. Wedersta de duivel, maak een verbond met uw ogen. Wees niet leeg bezig, ouderen, moeders, 's morgens op je mobiel, in de appgroepen, in het surfen. Wees niet leeg bezig, want dat zijn de momenten waar de duivel je weet te vinden. Maar zoek bezigheden. Als de duivel aanbelt, dan moet je geen tijd hebben om open te doen. Jongeren, wees veel in het gebed. Of de Heere die boze, vuile lust op het zevende gebod wil afwenden. Jonge mensen op weg naar het huwelijk, wees veel in het gebed en bid over deze zaak, of je in deze zonde niet hoeft te vallen. Samen bidden. Doe je het? Vandaag mee beginnen. Mooi punt om het bespreekbaar te maken. Getrouwde, laat de huwelijksliefde niet verkillen. En zeker als de Heere in het huwelijk is, dat mag niet. U moet die grote verborgenheid weerspiegelen die er in het huwelijk verborgen is. Ben je onbekeerd? De bruidegom zoekt nog bruiden. Zoek dan dit geestelijk huwelijk en laat u verenigen met deze bruidegom. Een bruidegom, en dat is het laatste voor vanmiddag, is vrolijk over zijn bruid, toch? Bruidegom bewondert zijn bruid. Wat zie je er mooi uit. Kinderen van God. Is de bruidegom blij met u? Verheugt hij zich in u? Kan die pronken met u? Moet je zeggen nee, nee. Dan ga ik u toch naar huis sturen met een woord van de profeet Jesaja. Een bruidegom die vrolijk is over zijn bruid. En toch kan het. O, van u is dat een onmogelijkheid. Maar hij heeft het gezegd. Hefziba. Mijn lust is aan haar. Kun je dat nou begrijpen? Bij die vuile bron hier, een bron. Dat welt maar op. Met vuile lusten. Weet je dat dat nou ook een kind van God heeft? En wat een wonder, hè? Dat er nou een bruidegom is die zegt, mijn lust is aan haar. Dat vuile, hoerachtige, dat overspelige hart. Ik wil ze toch hebben. Dat kan ik niet klein krijgen. Dat kan ik ook niet verklaren. Dat ligt nou in dat eeuwig welbehagen. Omdat die God en Vader toch een reine maagd wil hebben. En daar heeft hij zijn kostbaar bloed op voor gestort. En de Heilige Geest brengt ze toe. Hij werft rusteloos, ook nu nog. Ga je door in het bedekken? Of Jezus als de bruidegom en hij alleen. Amen.